Welkom bij een nieuwe aflevering van Kunst is Lang, het interviewprogramma over hedendaagse kunst in samenwerking met online kunsttijdschrift Mr. Motley. We zitten in de radiostudio van Vondel CS in Amsterdam. Wil je zien hoe dat eruit ziet? Ga dan naar de Facebookpagina van Mr. Motley. Kijken kan natuurlijk ook later via YouTube of via Artube. En terugluisteren kan. Je vindt ons namelijk op alle podcastplatforms of ga gewoon naar de Facebookpagina van Motley. En dan kijk je de video terug en luister je ook natuurlijk. Wat zit er allemaal in de uitzending deze week? Aan het eind van het uur het Voor de Kunst project. En dit keer gaat het om feministische documentaires. Voor mij heeft kunstenaar Danielle Lemaire al haar penselen en potloden uitgestald. Zij gaat tekenen, visueel reageren op het gesprek dat ik heb met Bertien van Manen, want die is mijn hoofdgast. Haar foto's zitten in collecties van musea over de hele wereld en worden geprezen om hun intieme karakter. Bertien reist voor haar projecten naar verschillende landen en leeft een tijd met de bevolking mee om een dagelijks leven vast te leggen en gaat vaak ook nog terug. Het bracht haar naar het oosten van de Verenigde Staten, naar Rusland, naar China, naar Ierland en op haar allereerste reis in 1975 naar Boedapest. Haar foto's zijn eerder snapshots dan zorgvuldig uitgedachte kunstfoto's. En dat kan wel kloppen, want ze zijn genomen met de normale consumentencamera's die wij meenemen naar het strand of naar een stedentripje. En die doen volledig automatisch hun werk. Bertien, welkom.
Ja.
Leuk dat je er bent.
Hallo.
Er zijn cursussen fotografie, vakopleidingen, warenhuizen met allemaal lenzen, gadgets, accessoires. Jij laat het allemaal links liggen en je zegt, ik werk gewoon met een consumentencamera. Waarom?
Ja, dat is eigenlijk gekomen omdat ik... Een fan ben van Robert Frank. Dat is een Amerikaanse fotograaf die een boek heeft gemaakt, die Amerikaans in de 50er jaren. En dat kreeg ik op een gegeven moment onder ogen. En toen dacht ik, zo wil ik fotograferen. Dat is heel rauw en spontaan en zonder dat het geanceneerd is. En het is totaal ongelikt en zonder pretenties. En dat kun je het beste maar wel bereiken met een camera die niet allerlei gadgets heeft en...
Ja.
En mogelijkheden om scherp te stellen en weet ik het wat allemaal.
Omdat je dan de spontaniteit ook bewaart?
Nou, je hoeft helemaal niet op te letten op je scherpte of je afstand of je, weet je, alles gaat automatisch. Dus je kan je helemaal concentreren op wat er gebeurt, op wat werkelijk interessant is en waar het om gaat. En die techniek, die kan je dan vergeten. Want dat leidt heel erg af.
Ja.
Soms als je scherp, ik bedoel, ik heb natuurlijk heel veel ook met analoge camera's gewerkt, normale camera's. En dan, als ik dan aan het scherpstellen was, dan gebeurde het en dan was ik eindelijk scherp gesteld en dan was het voorbij.
Ja, dat heb je een hele scherpe foto van niks.
Precies, heb je het net niet.
Ja. Maar wel scherp,
ja.
En wat was er zo revolutionair aan dat boek? Kun je het omschrijven voor de mensen die het niet kennen? Je zei het net al, rauw, zwart-wit,
nou,
oorlog.
Dat is in de 50 jaar uitgekomen. Dan moet je denken, er was alles nog 6-6 of 6-7 of groot formaat. En
wat is 6-6?
Oh, millimeter.
Oh,
60
okay.
Millimeter.
Ja, oké. Okay.
En zeg maar een Hasselblad of een Mamiya of dat soort camera's. En... Robert Frank die kwam met een Leica'tje, zo'n klein cameraatje. En die maakte dus, zoals je het dan net noemde, snapshots.
Ja.
En die kwam dus heel dicht bij de mensen daardoor ook. En het ging echt waar het over moet gaan. Niet over een mooie vorm of perfect in het beeld. Maar...
Ja, want die kaders, als je er technisch naar kijkt, dan denk je, dit is echt, die man doet maar wat. Maar het zijn wel hele...
Die man doet maar wat, maar hij weet verdomd goed wat hij doet.
Ja, precies.
Ja.
En dat is misschien ook het bedrieglijk eenvoudige eraan. Hè? Het zijn steengoede foto's.
Het is niet zo dat je denkt van, nou neem ik zo'n camera en nou heb ik voor de rest van mijn leven goede foto's. Want zo werkt het natuurlijk niet.
Nee.
Je moet ook nog wel goed kunnen kijken en dat kon hij als geen ander.
Ja. Als we dan inderdaad die techniek vergeten, wat moet er dan op de foto zelf staan? Waar zoek je naar als je aan het werk bent?
Ja, toch dat het een beetje klopt, de vorm en het licht en wat je wil laten zien. En het gaat natuurlijk ook heel erg over de inhoud. En over wat je wil vertellen.
En het klopt? Dat zeg je ze tussen neus en lippen door, maar dat het klopt met vorm en licht? En
ja,
maar hoe
ik vind dat zo moeilijk uit te leggen. Het is ook een kwestie van een soort van gevoel. Het is niet verstandelijk of intellectueel uit te leggen waarom een foto goed is. Dat heeft ook te maken met een heel persoonlijke smaak natuurlijk. Maar ook met hoe dingen samenkomen, zoals ik dat net al zei. Het licht en de vormgeving, het kader. En het hoeft niet perfect te zijn, maar het moet wel op de een of andere manier kloppen.
Ja. En het moet ook een verhaal vertellen, hè? Het moet inhoud hebben.
Ja, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste, dat het ergens over gaat. Dat is bij die foto's van Robert Frank. Zijn thema is de Amerikanen. Hij was zelf Zwitser en hij heeft op een geniale manier Amerika vastgelegd, maar niet op de geëikte manier van, wat je zou zeggen, voor een reclame of zo. Echt zijn eigen visie. En dan heeft hij dus uitgezicht uit een raam of in een café waar alles scheef staat, maar waar je wel een hele goede indruk krijgt van hoe het daar was.
Ja.
Je voelt de warmte en je ziet de opwinding en dat straalt eruit uit die foto's.
Is er eentje waarvan jij denkt, ja, dat is misschien wel de beste of die heeft mij het meest geïnspireerd?
Nou, dat vind ik moeilijk, want er zitten heel veel goede foto's in. Maar ik heb wel bijvoorbeeld één foto ooit eens een keer beschreven voor een Amerikaans blad. En dat is een foto van een raam uit een hotelkamer met een gordijn wat op en neer gaat. En in de verte zie je kolenmijnen en rokende schoorstenen en een heel vervuild 50er jaren mijn dorpje midden in de Appalachian Mountains. En dat was die foto sprak mij natuurlijk ook aan, omdat ik zelf in de Appalachian Mountains heel lang gewerkt heb.
Ja. En wat zit daar dan in? Daar zit dus blijkbaar een sfeer in.
Ik ben dus zelf ook opgegroeid in de mijnstreek, dus dat spreekt me ook al aan.
In Limburg?
Ja. Mm-hmm. Ja. En dat is onbegrijpelijk, maar dat is niet goed te verklaren wat daar nu zo aantrekkelijk is. Want het is natuurlijk totaal vervuild. Maar het had toch een bepaald soort van charme. met die hoge bergen van kolen en die hoge pijpen waar dus rook uit kwam. En die heette dan in Heerlen de Lange Jan.
Mm. Dus ja. dat staat in jou, dat zijn jeugdherinneringen?
Dat
staat
zijn jeugdherinneringen, dat blijft natuurlijk. Daar zoek je dan naar dat soort beelden.
En werkt het dan zo dat je iets vergelijkbaars, bedoel, het onderwerp is, ken je hè, vanuit je jeugd, maar zit er ook iets in die foto, in de sfeer, die vergelijkend is, die daarop lijkt?
Wel, de sfeer van Robert Frankse foto's?
Juist.
Nou ja, ik heb het over één foto. Hè. De rest van zijn boek is nu op andere plaatsen gemaakt. Maar ik heb natuurlijk zelf ook geprobeerd om dat terug te vinden in de Appalachen.
Want jij bent hierdoor geïnspireerd door dit fotoboek? Dat zette eigenlijk volgens mij.
Dat is een soort van bijbel voor mij.
Ja, de bijbel zelfs, wauw. Ja. Want je deed modefotografie destijds,
ja,
hè?
Ja, ja.
Door dit boek dacht je weg met die mode.
Kennis Hoop, dat was een collega en een vriend. En die kwam op een gegeven moment, die zei, jij moet eigenlijk die mode niet doen. Wat jij moet doen is dit. En toen liet hij me dus dat boek zien van Robert Frank. Ik dacht, ja, wauw, dat is het. Zo wil ik fotograferen.
En toen? Hoe ben je
ben ik dat gaan doen? Ik heb al mijn schepen verbrand in de modewereld. En ik ben toen gaan werken voor bladen als Avenue en Nieuwe Revue. En hoe ze het toen allemaal heten.
Op een journalistiekere manier?
Nou, ik wil het niet journalistiek noemen. Het was meer documentair of zo. Ja.
Hoe... Je zegt, het is een bijbel. De bijbel heeft 10 geboden. Heb jij uit dat boek geboden gehaald?
Nou, nee.
Hoe goed heb je het bestudeerd en geïnternaliseerd?
Ik werk niet met geboden. Mm-hmm. Ik ben katholiek opgegroeid, dus dat hoeft echt nooit meer.
Nee,
ik ben echt een beetje allergisch voor dat soort dingen.
Ja.
Nee, maar je kijkt gewoon, hoe doet hij het? En ja, je gaat eindeloos bladeren je zo'n boek door en bestudeer je de foto's van hoe is dat gedaan. Zo op die manier meer.
Ja. Ik zei net al, je reist eigenlijk de hele wereld over om ook daar als buitenstaander te portretteren.
Mm-hmm.
Hoe pak je zoiets aan? Hoe kies je bijvoorbeeld om naar China te gaan?
Ja, nou, Rusland was helemaal mijn eigen keuze en dat wilde ik al heel lang. En toen ik dat klaar had, toen viel ik in een soort van gat.
Wanneer was dit ongeveer?
Zeg maar, begin, weet ik eigenlijk niet, eind jaren 90. Mm-hmm. Ja. En toen had ik dus een gesprek met de directeur van de Photographers Gallery in Londen. En die zei, je moet hetzelfde wat je in Rusland hebt gedaan, het dagelijks leven van de mensen, dat moet je in China gaan doen. Want China is in opkomst en iedereen is straks heel erg geïnteresseerd in China. Nou, toen de tijd was nog niemand geïnteresseerd in China. Maar ik dacht, nou, dat ga ik proberen. Maar dat kwam dus niet uit mezelf. En daardoor heeft het heel lang geduurd voordat ik eindelijk te pakken had wat ik daar eigenlijk zou willen doen. Want ik heb heel lang prachtige foto's gemaakt. Maar prachtige kalenderfoto's. En die hadden helemaal niets met mij te maken.
Oké. Okay. Dat is dat gewoon saai, mooi.
Dat duurde echt heel lang. Heel lang duurde dat voordat ik door had van... wat zoek ik hier nu eigenlijk? En wat heeft het met mij te maken?
Dat is dus eigenlijk waar we het net over hadden. Je kunt een mooie afbeelding hebben, maar als de inhoud er niet in zit, is hij wat jou betreft niet
goed?
Nou,
het waren prachtige kalenderplaten.
Ja.
Dat wel. National Geographic of zo.
Dus je kon met iets thuiskomen, maar voor je eigen gevoel niet goed
het
genoeg?
Het was prachtig, maar en iedereen vond het mooi, maar ik niet.
Hmm.
Nou ja. Anders mooi.
Ja. En hoe ben je daar dan wel mee aan de slag gegaan? Wanneer dacht je, ja, nu wordt het echt mijn project?
Nou, dat was na tien keer.
Na tien keer naar China?
Na tien keer. Toen was ik met twee vrienden helemaal boven in een appartement. Het was heel warm. En we zeiden, nou, we gaan nu maar eens de straat op. Het was eind van de middag. En we kwamen buiten. En opeens kwam op mij die warmte en al die mensen en al die stemmen. Die hele drukke stad kwam op me af. En toen dacht ik, wauw, ja, dat is wat ik wilde laten zien. En vanaf dat moment ging het echt als een mitrailleur, de ene goede foto naar de andere. Het was echt fantastisch. Echt meteen. Ik weet nog dat ik toen ook naar dat kleine, een bioscoopje ging. Ja. Zo'n zondagsbioscoopje waar ze dus 24 uur lang films lieten zien. En dat is een van de eerste foto's in het boek. Mm. En nou ja, dat is dus een prachtig shot en dat ging maar door.
En dat gevoel moest het ook hebben, dat overweldigende van Peking, neem ik aan dat je toen was, of waar was je?
Nee, ik was in het midden, in Chongqing.
Oké. Toen dacht je pas, ja, dit nu voel ik
nu
het.
Nu voel ik wat ik wil laten zien en waar het over moet gaan en ja.
Oké, en inderdaad, dan ga je op zoek naar dingen waar die...
Nou, je blijft dat gevoel probeert dat gevoel te houden en van daaruit te fotograferen. En dus niet meer de geëikte klassieke foto's te maken, maar iets wat bij dat past.
Ja, en hoe leidt dat gevoel jou dan? Want ik ben zelf geen fotograaf, dus ik ben heel benieuwd hoe jij op het spoor van die onderwerpen komt. Is dat een onderbuikgevoel?
Gewoon rondlopen, kijken en nieuwsgierig zijn. Mm-hmm. En heel intensief kijken. En dan 24 uur per dag mee bezig zijn. Dus echt, het moet je niet loslaten. Het is ook doodvermoeiend, maar
ja, lijkt
wel
me
heel
ook.
Leuk.
Dus altijd aanstaan als het ware.
Ja, zelfs 's nachts. Ja. Als je met mensen in hun kamer slaapt en er gebeurt wat. Meteen die camera.
En dan kan ik me ook voorstellen dat mensen denken van, nou, als ik 's nachts gefotografeerd word, dan...
Ja, maar je maakt wel een soort afspraak natuurlijk van tevoren. Ik ga niet mensen fotograferen terwijl ze er geen zin in hebben.
Nee, oké. Okay.
Nee, dat wordt niet goed dan. Ook dan kan ik ook niet fotograferen.
Nee. Is het ook nog noodzakelijk dat er iets van jou in die foto's komt?
Nou, dat is juist wat ik probeerde uit te leggen. Dat ik, totdat ik voor die tiende keer fotografeerde, had het echt niks met mij te maken. Het was echt mooie foto's van China, maar niet iets wat over mij ging.
Maar daarna wel?
Ja, daarna wel.
Hoe? Hoe zie je dat dan in die foto's dat jij daarin zit?
Ja, jeetje. dat weet ik niet. Dat voel ik. Dat zie ik aan hoe de kracht van die foto, wat die uitstraalt en... of mensen dat herkennen ook.
Hmm.
Dat is ook heel belangrijk en dat is meestal dan zo. En er moet ook een bepaald soort tragiek in zitten en een dramatiek. En iets wat mij bezighoudt. Maar dat kan ik niet zo precies beschrijven. Dan moet je naar die foto's kijken.
Ja.
die foto's meer zeggen dan wat ik daar in woorden van kan vertellen.
Dat denk ik ook. Alleen, jij hebt natuurlijk alle contactvellen gezien en op een gegeven moment weet je welke foto eruit springt en welke niet.
Ja, ik heb dat ook heel vaak wel gedaan met iemand anders erbij.
Mm-hmm.
Want je bent zelf natuurlijk heel subjectief. En je moet wel een bepaald soort afstand hebben ook om te kunnen zien of iets werkelijk goed is. Ik heb dat heel veel gedaan met Hans Aarsman bijvoorbeeld. Uh-huh. En met andere mensen. Dat is wel nodig. Zo iemand die de afstand heeft om objectief te kijken.
Ja, want ze hebben natuurlijk niet...
Want je kan natuurlijk ook te veel van jezelf erin willen leggen. En dan werkt het ook niet.
Hoe
dan
zou
moet
dat...
een bepaald soort afstand zijn. Ja, het is het evenwicht tussen heel erg betrokken, maar toch ook weer genoeg afstand.
En wanneer zou het te veel kunnen zijn? Heb je daar misschien
een
voorbeeld
van? Ja, dan wordt het sentimenteel of cliché of...
Oh ja, precies. Dus iemand waar jij bijvoorbeeld 8 uur lang mee hebt zitten borrelen en daar heb je dan een foto van gemaakt. Dat zegt een buitenstaander niks, maar voor jou was dat een heel waardevol
moment. Zoiets, ja. Dat is het waar. Ja, dat klopt. Als je iemand heel aardig vindt en je maakt er een foto van en je hebt daar ik weet niet wat mee meegemaakt en 3 dagen honger geleden, weet ik het wat.
Hmm.
Maar die foto zegt jou helemaal niks. Dat kan.
Ja. En dan vind ik toch interessant, want er zit ook een middenweg in, dat je deel van die ervaring wel in die foto weet te krijgen.
Ja, dat is dan fijn als dat gelukt is.
Ja, dan heb je een goede foto. Ja. Maar die magie is niet te verklaren of zit daar iets...
Ik denk dat je gewoon moet kijken, want het is net als dat ik ook geen teksten bij mijn foto's doe. Omdat ik vind dat mensen moeten zelf hun fantasie laten spreken en ook dus hun eigen verhaal bij bedenken. En als je dat gaat invullen voor mensen, dan is die magie weg, denk ik ook.
Ja. Nee, zeker. Alleen ik zoek naar een beetje naar wat dan een goede foto is. Jij kijkt terug op decennia lang fotograferen. Dus...
Ja, maar wat is een goede foto? Dat is zo subjectief, ook weer persoonlijk. En de een vindt, dat is ook het lastige als je het aan verschillende mensen laat zien. Iedereen heeft weer een ander oordeel en dan word je daar alleen maar heel onzeker van.
Oh ja.
Dus dat moet je ook niet doen. Je moet echt met 1 of 2 mensen je foto's bekijken. Want anders, iedereen heeft een eigen smaak.
Ja, jij hebt dat ook gedaan voor je eerste reis naar Hongarije, naar Boedapest was dat, ruim 40 jaar geleden, hè, in 1975. Mm-hmm. En van dat project heb je afgelopen jaar een fotoboek uitgebracht, I Will Be Wolf.
Ja.
Wat wilde je... om daarmee te beginnen, 40 jaar geleden laten zien met dat project?
Dat was mijn allereerste reis. Dat ik had heel erg de urge om te gaan reizen. En dat was de eerste keer. Ik vond het echt fantastisch. Ik was echt helemaal in mijn nopjes daar. En hoewel ik de taal niet sprak, niets wist van de cultuur. Zo naïef was het, ik weet niet wat.
Mm-hmm.
Maar ik vond het fantastisch.
Wat was er zo fantastisch?
En ik heb aan 1 stuk doorlopen fotograferen. Ja, wat was er fantastisch aan dat het allemaal zo anders was, een hele andere wereld. Totaal, moet je even denken, Boedapest in de 70 jaar was natuurlijk onder het Sovjet-regime nog.
Achter het ijzeren gordijn.
En als je die foto's bekijkt, lijkt het alsof je in de 50 jaar rondloopt. Ja. Ja, achter het ijzeren gordijn. En mensen waren allemaal toch een beetje moedeloos en troostloos en niet zo blij.
Mm-hmm.
En dat trok me ook wel aan.
Ja, dat levert ook goede foto's op.
Nou, dat weet ik niet, maar ik heb wel een soort van hang naar dat soort melancholische beelden, denk ik.
Ja. Ja. En het feit dat het helemaal nieuw is?
Nieuw voor mij, ja. Ja, bedoel, dat voedt je nieuwsgierigheid natuurlijk. Ja. Want ik ben heel nieuwsgierig. Dat moet je ook zijn.
Ja. Vervolgens moet daar natuurlijk een fotoboek of een tentoonstelling uit ontstaan. Weet je nog wat toen jouw selectie was? Waarvan je toen
ik
dacht...
Ik heb toen een selectie gemaakt, ja. Maar er is niet zoveel meer gebeurd. Het is een keer in Parijs gehangen en verder. Ja, en in Street Life heeft het gestaan. Dat was een van de eerste bladen die foto's lieten zien. Mm-hmm. Een Engels tijdschrift. Maar verder... is daar nooit iets mee gebeurd. Het heeft in dozen gezeten. En dat vertelde ik op een gegeven moment aan Stephen Gill.
Engelse fotograaf?
Engelse fotograaf, hele goede fotograaf. Onthoud die naam, Stephen Gill.
Mm-hmm.
En die heeft ook al een boek gemaakt van foto's die niet ik heb in Rusland een fotoboek gemaakt, dat heet 100 Summers, 100 Winters. En de foto's die daar niet in zijn gekomen, die toch erg de moeite waard waren, daar heeft Steven nog een boekje van gemaakt. Dat heet Let's Sit Down Before We Go. En nou ja, toen op een gegeven moment, hij is dus ook een vriend. En toen vertelde ik hem dat ik in Boedapest was geweest en dat ik daar nog al die contactvellen van had. En toen vroeg hij of hij die mocht zien. En die heeft hij toen bekeken en toen wilde hij daar heel graag een boek van maken.
Welke selectie heeft hij gemaakt? Hoe verschilde die van de selectie die jij ooit hebt gemaakt?
Oh, toen? Dat is een hele andere selectie, ja. In die tijd was ik nog heel erg ook onder de indruk van bijvoorbeeld Cartier-Bresson. En dat was toen echt, die man was toen ontzettend in de mode. Wat
maakte die voor foto's omschrijvend is?
Ja, dat was echt, die had zo'n uitdrukking van dat het op dat moment moest het gebeuren. En ik weet het niet, het zat allemaal precies in elkaar zoals het in elkaar moest zitten. Het was een beetje te keurig, netjes allemaal. En daarom, Robert Frank was daar een soort van tegenstelling van.
Mm-hmm.
En Steven heeft dus meer de Robert Frank-achtige foto's eruit gehaald. En ik heb, toen ik in de 70e jaren die selectie maakte, was ook wel een beetje braver meer.
Oh ja, toen zat je nog in het fotografie.
Ja, het is ook een ontwikkeling die je doormaakt natuurlijk. Mm. Ja.
En zitten daar ook bijvoorbeeld foutjes in? Zitten daar overbelichtingen in die het juist charmanter maken? Wat omschrijven ze welke selectie hij heeft toegepast?
Ja, nou, Steven begrijpt heel goed wat ik mooi vind. En ik vind begrijp heel goed wat hij mooi vindt. We hebben een bepaald dezelfde smaak. En dat is totaal niet perfect. En dat er inderdaad iets van een hand opeens in het beeld komt of een hoofd niet te scherp is of onderbelicht of zo. Dat kan het ook heel spannend maken. Het gaat er niet om dat je iets perfect in beeld brengt. Want dan is het journalistiek. Maar mm-hmm. Het gaat om iets verder gaan en daar overheen stappen.
Zou je er eens eentje die in je hoofd zit kunnen beschrijven en uitleggen hoe zo'n foutje in het voordeel werkt eigenlijk van zo'n foto?
Van die Boedapest-foto.
Mm-hmm.
Oh, dan moet ik even denken. Dat heb ik niet zo erg. Ik kan het wel van Let's Sit Down Before Me Go. Daar hebben we dus in het begin. Is een vrouw en die houdt een baby vast. En die baby die zie je bijna niet. Dat hoofdje is onduidelijk.
Die moet gedoopt worden, geloof ik. Ja. Is dat wat er gaande is?
Nou, dat is, ja. Maar je ziet dus, ja, het is echt expres tegengehouden en een beetje onscherp en overbelicht. En
een hele mooie, mysterieuze vlek eigenlijk. In
ja,
het.
En dat, ja, dat werkt wel. Ja. Ja, want dan gaat het ook niet meer over de perfecte foto, maar dan gaat het over iets anders. Een mooi beeld of zo.
Ja.
Het is bijna kunst, zeg maar.
Ja? Nou, laten we het vooral kunst noemen, toch? Dat
ja, daar ben ik altijd een beetje huiverig voor. Maar ja, die kant gaat het wel op. Ja,
het begint er verdomd veel op te lijken.
Ja.
Ook omdat het minder letterlijk wordt.
Nou, dat is het, ja. Dat is echt heel goed geraakt, ja.
En is dat ook iets wat je bij het fotograferen al, waar jij bij het fotograferen al bewust van bent? Dat je die beelden
nou,
wilt hebben?
Nou, dat ben ik steeds beter gaan doen, ja. In het begin was ik natuurlijk, je moet niet vergeten, ik kwam uit de modewereld. Daar moet natuurlijk alles perfect zijn. En om dat kwijt te raken, dat heeft wel eventjes tijd gekost, ja.
Ja. En hoe doe je dat? Want je gaat natuurlijk niet geforceerd ergens een hand snel het beeld inschuiven om een foutje te krijgen of zo. Je stuurt niet op fouten, neem ik aan, of wel?
Nou, dat is dus het voordeel van die volautomatische camera's. Dat je hoeft niet zo erg door de lens te kijken, dus je doet maar wat.
Uh-huh.
En zoals tegenwoordig iedereen met die telefoontjes, die doen ook maar wat. Maar dan krijg je dus verrassingen, want dat heb je dan niet gezien en dan achteraf dan is dat heel leuk om te ontdekken dat er van alles op staat wat je helemaal niet zelf gezien had of zo.
Ja, precies.
Verrassingen, ja.
En die zitten in die fijne lullige consumentencamera's die we allemaal hebben.
Ja.
We gaan even naar Danielle, want er wordt driftig getekend aan de overkant. Danielle, pak de microfoon er lekker bij. Wat ben je aan
het
maken?
Het valt niet mee. Ik werk een beetje zoals op mijn atelier. Ik probeer eigenlijk een foto te maken van de situatie. En als ik op mijn atelier werk, mijn tekeningen die ontstaan door er heel veel tijd in te stoppen. Dus mijn beste tekeningen, die
dan
zijn
hier
er
een
na een maand of twee, weet je.
Ja.
Dus ik voel me hier best wel, bijna zit ik te zweten.
Ja.
Omdat ik zo graag, ik vind het zo mooi wat ik zie. Bertien en die plant. En ik wilde jouw kopje erbij gaan betrekken. En dan die harde materialen. Ik heb ook schilderijen gemaakt waarin je microfoon ziet. En waarin geluidsapparatuur voorkomt. Omdat ik zelf veel met geluid werk. En dan denk ik aan de schaduwen die hier zijn. En straks zijn we allemaal weg. En dan, wat blijft daar dan van over? Wat neem ik dan mee naar huis in de tekening? Dus het kan zijn dat ik ze nog moet uitwerken later.
Oké, maar voor nu, wat staat er al? Kun je eens een beetje omschrijven?
Nou, ik heb eigenlijk in ieder geval wat meegenomen. Ook dat komt ook een beetje voort uit waar ik al een tijdje mee bezig ben. Om ook het strakke schilderen los te laten en losser te schilderen. Zodat je een soort vluchtigheid schildert. Mm-hmm. En in dit geval dacht ik aan ook, misschien is het heel ver gezocht, maar ik had naar jouw foto's gekeken. En ik ben helemaal weg inderdaad van die foto's waarin figuren overbelicht zijn en waardoor het net is alsof je een geest ziet in een ruimte of in ieder geval een hele vluchtige verschijning van een mens. En die mens die is er alleen op dat moment. Dus die foto die is zo veelzeggend. Wat er met die mensen daarna gebeurt, dat doet er bijna niet meer toe. Ja, daar voel ik me heel erg, dat vind ik gewoon geweldig. Foto's.
En vang dat dan maar eens in een tekening.
Ja, dat is een ander verhaal. Maar daarom zeg ik ook van, ik probeer een foto te maken van de situatie. Ja. Het valt niet mee.
Ga lekker door, we komen straks erbij
terug.
Soms
maak ik een aantekening, want dan moet ik dan, heb ik het goed geschreven? Stephen Gill?
Stephen Gill, ja, en iets met een F.
Stephen Gill, je kan het altijd terugluisteren.
Dat moet ik dan later nazoeken. En zo gaat het op mijn atelier ook. Ik maak altijd aantekeningen van wat ik op de radio hoor. En dan
PH.
Kan ik daar ook weer wat mee.
Niet met een F, met PH.
Het is met PH. Ja.
Stephen.
Staat genoteerd. Je luistert naar Kunst is Lang met fotograaf Bertien van Manen. Bertien, wat vind je eigenlijk van de kracht van fotografie? Om maar eens gewoon een hele open vraag te stellen. Hoe zou je de kracht van fotografie formuleren?
Ik begrijp de vraag niet zo erg. Wat bedoel je?
Nou, je hebt de kracht van schilderkunst of de kracht van een medium. De kracht van het medium fotografie.
Ik weet het echt niet. Het kan mensen op een andere gedachte brengen. Maar ik begrijp niet precies wat je bedoelt.
Laat ik het zo vragen. Waarom heb je voor fotografie gekozen? Waarom niet schilderen of films maken of...
Oh, schilderen kan ik niet.
Ja, het zijn allemaal praktische.
Films maken heb ik nooit geprobeerd. En fotograferen is... Het voordeel van fotograferen is dat je het in je eentje kan doen.
Hmm.
Je kan gewoon met je camera en een paar, ondergoedjes, hoe noem je dat, kleren.
Ja.
Kan je op stap gaan en je gaat waar je wil.
Ja.
En je hebt met niemand anders te maken. En dat is dus heel prettig daaraan. Maar ja, of dat de kracht van fotografie is. Het is in ieder geval wat mij dat in aantrekt.
Ja. En wat je dan doet eigenlijk is het alledaagse leven vastleggen. Hè? Vaak in het buitenland. Dat heb je af en toe ook wel in Nederland gedaan. Bijvoorbeeld Vrouwen van Gastarbeiders.
Maar
inderdaad weinig. Waarom liever naar het buitenland?
Nou, dat heeft te maken met wat ik in het begin zei over China. Ik ben nieuwsgierig. En hier in Nederland... ken ik alles. Het is niet nieuw en het is niet opwindend en het is niet iets waarvan ik denk dat wil ik onderzoeken, want ik weet het al.
Maar er zijn er niet heel veel subculturen en heel veel plekjes in Nederland onder de radar waar je nog helemaal niks van weet?
Nou, ik heb natuurlijk wel het boek over buitenlandse vrouwen gemaakt, inderdaad. Ja. Daar was inderdaad, dat was ook wel nieuw voor me. Ja, dat was net toen. Zeg maar Marokkaanse, Turkse vrouwen naar Nederland kwamen om zich bij hun man te voegen. En die waren nog heel erg afgesloten van de wereld. Die mochten ook helemaal niet op straat. En die spraken geen Nederlands. En dat was een hele andere cultuur.
Hmm. Is het misschien, je wordt misschien gedwongen om nog beter te kijken, hè? Voorbij het bekende.
Je kijkt anders. Je kijkt, het is interessanter om, om iets te zien wat je niet kent dan iets wat je al van buiten kent, denk ik.
Maar je denkt niet, ik probeer het in Nederland te zoeken en ik ga een laag dieper dan wat ik al ken. Kijken of er daar nog iets zit.
Nou ja, dat heb ik dus gedaan met het boek over de kerk. En over de vrouwenbeweging. Hmm. Ja, inderdaad. Ja. Ik heb een opdracht gehad van het Rijksmuseum over de vrouwenbeweging met een andere fotograaf. En toen hebben we ook nog samen een boek gemaakt over vrouwen in de katholieke kerk. En daar zijn we toen wel, ja, daar ben ik behoorlijk diep ingegaan. Maar ik ben natuurlijk ook nog eens een keer, ik heb die achtergrond. Ik heb zelf op een katholieke kostschool gezeten. Dus dan krijg je van de andere kant die nieuwsgierigheid en die zin om dat uit te diepen. Dat is wel zo, ja.
Als je naar het buitenland gaat, dan ontmoet je ook vaak mensen die misschien in slechtere omstandigheden zitten dan wij.
Ja, behoorlijk, ja.
Ja, hoe ga je daarmee om als fotograaf?
Hoe ga ik daarmee om? Het is niet zo dat ik dat opzoek of zo. Ik zoek geen armoede en ik ben ook niet bezig om dat om mensen op een lullige manier op te zetten. Daar ben ik helemaal niet in geïnteresseerd. Ik fotografeer wat ik tegenkom.
Ik vraag het ook een beetje omdat heel veel foto's van jou zo dichtbij aanvoelen. Je leeft met die mensen mee, in letterlijke zin, maar misschien ook wel figuurlijke zin. Heb je nooit de behoefte gehad om daar te gaan helpen of om daar aan bij te dragen of om daar...
Nee, dat is toch. Je raakt bevriend met die mensen. En doordat je ze aandacht geeft, help je al zo. Ik bedoel, dat vinden mensen vinden het fijn om aandacht te krijgen. En het worden ook vrienden. En ik heb bijvoorbeeld vandaag, maar dat is niet helemaal een antwoord op je vraag, maar het heeft wel te maken met het feit hoe ik dan contact heb met die mensen. Vandaag een e-mail op Facebook gezien dat een van de vrouwen van een mijnwerker, waar ik heel veel contact mee had, die is gestorven gisteren. En daar ben ik echt heel verdrietig over.
Hmm.
En dat was een vrouw, ja, daar had ik nog steeds. Die woonde in Yorkshire, in Wakefield. En ik had daar nog steeds contact mee via Facebook en met e-mail en zo. En dus na al die jaren blijft zoiets ook een vriendschap. En dat zegt misschien iets over hoe ik ermee omga. En dat waren natuurlijk, ja, hoe moet ik dat zeggen? Mensen die heel anders leven dan ik zelf of zo.
Ja.
Maar ik heb dan niet de behoefte om hun geld te sturen of zo. Zo werkt het niet.
Nee. Maar het is voor jou een ontdekkingsreis, hè? Je komt in een nieuwe wereld. Je leeft met die mensen mee. Je leert nieuwe levens kennen.
Ja.
Hoe kijken zij dan naar jou? Vinden ze je niet ook een beetje...
Nou ja, doordat ik dat contact heb, zij bleef, het contact ging voornamelijk van haar uit. En dan kreeg ik dus echt van die berichtjes op Facebook met een heleboel kruisjes en hartjes. En echt zo lief, ja.
Ja,
ja, dus zij vinden dat contact ook belangrijk.
Dus je hebt echt een cadeau gegeven door daar die aandacht te komen
En dat brengen. Is niet de enige. Ik heb een heleboel van dat soort contacten in Amerika en China en waar ook. Rusland.
Ja.
En er zijn ook wel mensen die ik wel zo nu en dan eens wat stuur.
Hmm.
Omdat ik weet dat ze dat anders niet rondkomen of zo.
Ja.
Maar ja.
Maar dat is niet de eerste...
Nee.
Dat is niet top of mind, zeg maar. Nee. In heel veel van je werk staat dus het leven van die mensen centraal.
Mm-hmm.
Totdat je naar Ierland ging voor een boek. Op een gegeven moment was je man overleden, zo'n 10 jaar geleden ongeveer.
Ja,
of ruim 10 jaar.
Nee, 10 jaar. Nee, mei 10 jaar.
Mei 10 jaar, ja. En daar zijn nauwelijks mensen te zien.
Ja, maar dan ging ik iets heel anders zoeken.
Vertel eens.
Dat is moeilijk te vertellen, maar ik had eigenlijk het gevoel van... Nou ja, ik ben dus katholiek opgevoed, maar ik heb dus dat geloof niet meer. En dan val je in een soort gat en dan gaat je man dood en dan denk je, waar is die nou?
Hmm.
Waar is hij gebleven? Dat is het soort van mysterie. En nou ja, dat probeerde ik op de een of andere manier achter te komen en uit te vinden en om daar te gaan fotograferen.
En hoe doe je dat dan aan de hand van die foto's? Hoe ga je te werk?
Nou ja, ik ben dus naar West-Ierland gegaan. En daar is, heb je dus het absolute niets. Daar heb je de Atlantische Oceaan en verder is er niks. En daarachter moet dan iets zitten waarvan je denkt, nou ja, Atlantis, weet ik het wat daar zit.
Mm.
En het ja, grote mysterie.
En dat zit achter de leegte. Dus als je.
Ja, dat, het is een gevoel.
Ja. Dus als je die leegte fotografeert.
Maar het wordt zo zweverig op deze manier.
Nou ja, vertel het zoals je het voelt. Ik bedoel, ja. ik heb er geen ervaring mee.
Nee.
Dus ik ben heel benieuwd
nee,
hoe.
Nee, ik had er ook geen ervaring mee, maar ik had heel erg de behoefte om dat uit te zoeken. En ik ben nog niet. Ik heb ook niet het gevoel dat ik het heb opgelost met dat boek maken. Maar in ieder geval heeft het me wel geholpen. Dat is een soort meditatie, zeg maar.
Hmm.
Ja.
Is het dan zo dat je nog bewuster. Kijk naar wat je fotografeert als je met die insteek op reis gaat?
Nou, anders. Ja, hoe? Je bent niet bezig om. Kijk, mensen fotograferen, dat neigt toch altijd een heel klein beetje naar anekdotisch. En dat was ik dus helemaal kwijt.
Ja.
Dat had ik dus helemaal niet in Ierland. En dat was een bevrijding. Weet je, wat ook heel fijn was, dat ik niet de hele tijd het gevoel had van, oh god, misschien vinden ze het wel niet prettig. En ik moet vragen of ze het goed vinden dat je met niemand te maken hebt. Dat je gewoon kan fotograferen wat je tegenkomt. En ik voelde me heel vrij. Ik vond het heerlijk.
Ja, die wolken vonden het prima allemaal natuurlijk.
Hè?
Die wolken vonden het prima.
Die wolken vonden het prima, ja.
Ja.
En die schaapjes ook, ja.
Die klagen ook niet. En heb je ergens het idee, als je dan inderdaad die contactvellen weer terugziet, van hey, hier zit echt iets. Hier zit iets in van hem misschien?
Ja, van hem, dat weet ik niet. Maar wel iets waar, van dat mystieke wat ik zocht. En dat, dat onduidelijke, vage, een andere wereld waarvan je het gevoel hebt, dat moet een andere wereld zijn. Maar ja, daar heb je geen bewijs voor. Dat is iets wat je hoopt dat het zo is.
Ja, nou ja, misschien geen sluitend bewijs, maar als je echt zo'n foto ziet waarvan je denkt, ja, hier zit het mystieke in.
Ja.
Dat zou als bewijs kunnen aanvoelen, toch?
Ja. Nou ja, ik weet het niet. Voor mij was het heel moeilijk het moment dat ik niet meer geloofde. Dan ben je opeens een houvast kwijt en dan val je in een soort zwart gat. En dan blijf je dus zoeken naar een soort surrogaat daarvan.
Wanneer was dat?
Ja, dat was toen ik begin 20 of zo.
Ja, oké. Okay.
Eind tiener leeftijd.
Maar je blijft zoeken naar een vervanging daarvoor?
Nou ja, je bent wel iets. Er is iets weg. Waar je een heleboel steun aan had.
Mm.
En daar blijf je naar zoeken. Ja, tenminste niet altijd bewust en ook niet altijd. Maar dat komt soms terug. Bij mij althans.
Ja. En hoe ver komt die fotografie daarin? In het vervangen van dat.
Ja, nou ja. Door dat soort beelden te maken die ik gemaakt heb. Die in dat boek staan. Zeg maar over van de zee en van. Ja.
Maar komt het halverwege, komt het in de buurt?
Maar er komt dus ook een hele vreselijke foto van een lam dat is gepikt in zijn ogen en zijn ingewanden eruit. Dat heeft er ook mee te maken. Het is ook afschuwelijk.
Ja, dat vind je daar op dat eiland, hè? Dus er zitten meer dode dieren in. Omschrijf die foto eens.
Nou ja, er ligt een lammetje, een heel lief lammetje. Maar dat is dus met een grote wond in zijn hartstreek en zijn longen en zijn ogen zijn eruit gepikt. En, dus,
en waarom moest dat erin?
Ja, dat moest erin.
Waarom dacht je, dit past erbij?
Nou, ik denk dat je naar die foto moet kijken in het geheel van het boek. En dan begrijp je het, weet je. Dus het is ook een samenstelling van al die verschillende beelden wat elkaar versterkt.
Mm-hmm. En, snap ik, maar kun je het eens proberen om te onderzoeken?
Als het allemaal te veel wolken en mooie watervallen en zo is, dan hoort er ook even zo'n contrapunt in.
Ja, het contrast is belangrijk.
Ja, ja. En het is helemaal niet allemaal zo mooi en vrolijk en lieflijk. Mm. Het is ook afschuwelijk, dus mag je ook laten zien.
Precies, dat hoort er eigenlijk bij. Dat hoort bij dat gevoel. Ik vond de titel heel mooi, Beyond Maps and Atlases.
Ja. Dat komt uit een gedicht,
mm-hmm,
van Seamus Heaney. En ja, dus een regel uit een gedicht.
Je neemt vaker gedichten als titel of als motto in je boeken?
Nou, de regel uit een gedicht. Ja. Ja.
Waarom eigenlijk?
Ja, omdat ik misschien toch iets poëtisch wil leggen in mijn foto's. Dat zou kunnen.
Uh-huh.
Ja. Ik zou heel graag foto's willen maken als gedichten.
Ja, want dat is inderdaad de volgende associatie. Eigenlijk, die beelden bij elkaar, die hebben natuurlijk ook iets poëtisch.
Dat en, hoop je, ja. Ja.
Ja. Ja, ja. En dat bedoel je misschien ook met de samenhang van zo'n boek, hè? Dat daarbinnen moeten de uitersten zitten en dat moet een interessant geheel vormen.
Elkaar aanvullen, ja. Ja.
Zou je ook zeggen dat je in jouw fotografiecarrière steeds poëtischer bent geworden?
Dat denk ik wel, ja. Ik denk het wel, ja. Ja. Ja, want ik ben begonnen met de sociale fotografie, wat in het begin van de 80e jaren zo in de mode was. En nou ja, toen heb ik dus dat boek over die buitenlandse vrouwen gemaakt bijvoorbeeld. En over de vrouwenbeweging. Het was allemaal heel sociaal bewogen. En ik ben ook heel veel in Yorkshire geweest. Bij mijnwerkers, bij staalarbeiders. En de mijnen in. Dat vond ik allemaal heel spannend. Maar dat was natuurlijk allemaal toch vrij ja, fotorealistisch. En sociaal bewogen. Hoe je het noemen wil. Dus dat had niet veel poëtisch, nee. Het was meer laten zien van die mensen hebben het slecht. En ja, een beetje een bijbel, noem je dat, zeg maar. Mensen wijzen op zo slecht is het in de wereld.
En dat, geef een vingertje.
En dat ben ik dus eenmaal kwijt, gelukkig.
Ja, en dat is een verbetering.
Ja, absoluut. Ja, natuurlijk, zeg. Dominee-achtige, verschrikkelijk.
Ja,
ja. Niet dat ik dat nou erg had hoor, maar het ging een beetje in de richting. Het was ook die trend toen, hè, de tijd. En iedereen deed dat, dus jij ook.
Oh ja. En hoe omschrijf je dat dan nu? Nee, maakt niet uit. Hoe omschrijf je dat nu? Die poëtische foto's, binnen wat voor landschap van fotografie situeer je dat nu?
Kan je dat beter uitleggen?
Ik zal mijn best doen. Het klonk heel vaag. Je, ja. Je zei net, toen was die sociale fotografie was de mode. En toen was dat wat men deed in fotografie.
Ja, je laat je natuurlijk toch ook inspireren door je omgeving.
Ja.
Ja.
Heb je nu het idee dat er vrijer mee omgegaan wordt? Of ben jij het die vrijer is geworden?
Ik denk het een en het ander. Het heeft natuurlijk op elkaar invloed. Het is een soort vicieuze cirkel. Tegenwoordig is kunstfotografie erg in. En of je dat nou mooi vindt of niet, dat is een tweede. Maar
wat versta je eronder, kunstfotografie?
Kunstfotografie. iedereen wil mooi fotograferen. En heel esthetisch en een beetje gelikt. En alles moet ontzettend scherp zijn. En heel groot en heel spectaculair. En dat is een beetje wat als je naar Paris Photo gaat, bijvoorbeeld in Parijs, dan dat is eigenlijk wel de trend. En niet dat ik me daar nou zo door laat inspireren, maar je wordt wel iets meer bewust van het feit dat iets ook mooi kan zijn en niet alleen maar hoeft te bewijzen dat de wereld slecht is.
Ja, aan de andere kant, die gestileerde kant ga je helemaal niet op, daar ga je juist verder vanaf.
Ja, ja, ja.
Zou
maar
je kunnen zeggen.
Ja, maar dat inspireert je wel om beter op anders te kijken.
Ah, oké. Okay. Waar gaat jouw volgende reis naartoe? Je bent al de hele wereld over geweest. Komt er nog een volgende reis? En zo ja, waar gaat die naartoe?
Ik ga in ieder geval naar Rome om een workshop te geven volgende maand. En dan ga ik naar Georgië met mijn zoon. En dat is meer om, ja, vakantie.
Oké.
Okay. Maar waar mijn fotoreis, volgende fotoreis naartoe gaan, dat weet ik nog niet. Dat hangt nog in de lucht.
Maar de reis komt er wel?
Ja, absoluut.
Je gaat
ga
gewoon
niet thuis
weer
zitten, dat nee. Komt niet zo goed, nee.
Oké, okay, okay. Want als we daar eens over filosoferen, wat zijn nou nog werelden die echt ontdekt moeten worden?
Nou, ik wil het liefst terug naar, zeg maar, die kant van Georgië, Rusland. Dat trekt mij toch het meest. Dat is echt het deel van de wereld waar ik het meest in geïnteresseerd ben.
Waarom eigenlijk?
Dat is ook weer een soort van gevoel. Dat weet ik niet. Ik heb dat eigenlijk heel lang al. En daarom ben ik ook naar Rusland gegaan. Het kan te maken hebben met het feit dat ik Russische familie heb. Vroeger bij mijn grootvader kwamen altijd Poolse neven. En dat vond ik heel spannend. Misschien dat ermee te maken heeft. Dat weet ik niet.
Ja. Dus toch heel veel, dat vind ik grappig als het bijna een soort van rode draad door ons gesprek nu, dat het steeds het persoonlijke leven eigenlijk jou in situaties duwt. En
maar doet dat het niet bij iedereen?
Ja, je kan natuurlijk zeggen, ik kies heel rationeel voor een experiment wat me helemaal niet, wat me niet helemaal niet past of wat niet natuurlijk voor mij is.
Nee.
Maar eigenlijk ben je heel intuïtief je hele leven al aan het fotograferen.
Ja, kan je zeggen.
Ja, en klopt het ook, toch?
Ja, wel. Ja. Ja. Ja, want ik ben ook niet voor niks natuurlijk naar die katholieke kloosters en zo gegaan. Dat was natuurlijk ook mijn jeugd die terugkwam.
Ja.
Ja.
Oké, okay, nou, ik hoor heel graag waar het voorgevoel je weer naartoe drijft voor de volgende reis. En okay. Als je resultaten hebt, kom graag terug.
Dankjewel.
Oké, okay, dan gaan we nog even naar Danielle. Je pakt er net een nieuw vel bij, of wat ben je aan het pakken?
Nou, ik wil even iets doorbreken in het beeld. Oh, ik wil even iets doorbreken in het beeld.
Ja.
Ik heb denk ik wel even morgen de tijd nodig om helemaal alleen te zijn. En er nog eens goed naar te kijken. En dan maak ik hem af. En dan beloof ik dat ik een mail stuur naar Bertien en naar jou.
Heel graag.
Want ik ben er nog niet mee klaar. Maar ik heb ook heel goed kunnen kijken nu. Dus gewoon... Want je maakt ook foto's zonder camera, toch, Bertien?
Ja hoor, zeker.
Dat heb ik dus nu heel erg zitten doen. En daar is dat tekenen een hulpstuk bij. Mm-hmm. Dus ik zou bijna morgen uit mijn hoofd de situatie opnieuw kunnen tekenen en willen tekenen.
Ah.
Dus je moet het een beetje zien wat ik hier gedaan heb als oefening voor mij.
En hoe ziet die oefening eruit nog even voor de luisteraars? Wat zien we op het
de
veld?
De luisteraars, waar is de...
Die zitten thuis, hè?
Hoi trouwens, Jan. Nou ja, het is nog niet af, hè? Dus... En wat ik eigenlijk wil is ook de situatie...
Dus dit is de studio setting, hè, eigenlijk? Die heb je getekend?
Ja, daar ben ik mee bezig.
Dit stukje hier.
Ik zie heel veel dankbare vormen, want ik teken veel ovalen en vormen in mijn werk die gewoon geen einde en geen begin hebben. Dat heeft dan ook weer te maken, want ik wil altijd de situatie groter maken dan dat die tijdelijk is. Dus eigenlijk tijdeloos maken in mijn tekeningen. En daarbij maak ik vaak gebruik van... de ovaal. Of mensen die om een ovale tafel zitten.
Zoals wij hier doen.
Ja,
dat is perfect.
Nou ja, hij is niet helemaal ovaal, maar ik zie natuurlijk vanuit hier het perspectief. En ik zie heel veel. Ik moet keuzes maken.
Dus jij hebt ons eigenlijk 40 minuten bekeken. Je hebt een soort van mentale foto gemaakt. En je hebt wat schetsen op papier alvast gemaakt voor hoe dat uitgewerkt kan worden.
Ja, dat is het eigenlijk meer.
Dat is het.
En dat kan nog wel wat worden.
Het klinkt alsof het allemaal niks is nu.
Nou ja, het is natuurlijk ook wel wat. Want zo, dit is echt een studiesituatie. En ik vind het heel leuk. Als ik de tijd heb, dan ga ik nog even door.
Je handen zijn ook in mijn zwart.
Ja, hoort.
Er is heel hard gewerkt. Dankjewel, Danielle, dat je het experiment wilde aangaan. Ja. En we gaan zeker op Motley nog even het eindresultaat laten zien ook.
Yes,
Nou, blijf nog even lekker zitten. Zeker. Dankjewel, Bertien ook. Fijn dat je hier wilde aanschuiven.
Ja.
En dan gaan wij door met onze partner voor de kunst. De crowdfund site waarop mooie projecten staan die gesteund kunnen worden via crowdfunding. En deze week schuift aan Emma Hogendoop van het Feminist Art Fest. Zij vinden de tijd om meer feministische documentaires te laten zien. Emma, welkom.
Dankjewel.
Om te beginnen, wat is het Feminist Art Fest? Wat is dat?
Feminist Art Fest is een stichting. En we bestaan uit een groep van jonge kunsthistorici en filosofen. En wat we doen is feministische evenementen organiseren in Amsterdam. En waar wij voor staan is dat wij merken dat er in de kunstwereld een heel eenzijdige kanon eigenlijk gepresenteerd wordt.
Namelijk?
Witte, cisgender, heteroseksuele mannen, die vormen eigenlijk de dominante groep in de kunstwereld.
Mm-hmm.
En als resultaat daarvan merken wij in gesprekken die wij voeren met kunstenaars of studenten van kunstacademies, dat zij zich niet herkennen in dit kanon. En dat dit een doorwerking heeft in hun verdere studie, maar ook in de representatie van kunstenaars in de museale wereld of in de kunstwereld. En wat wij willen doen met ons festival, maar ook met de andere evenementen die wij organiseren, is dat we ons inzetten voor meer inclusiviteit in de kunstwereld.
Hmm.
En dus... Ja, eigenlijk zou je onze organisatie kunnen zien als een platform. Wij bieden een platform aan kunstenaars, aan filosofen, aan ervaringsdeskundigen, academici, waarvan wij vinden dat zij in de maatschappij ondergewaardeerd worden en ondergerepresenteerd zijn. En aan hen bieden we dus een platform om hun talenten te kunnen delen eigenlijk met een groter publiek.
Oké, okay, en dan is daar het Feminist Art Fest. Dat is ook een evenement, hè, tegelijkertijd.
Ja, dat klopt.
Dus het is in de naam, maar het is ook het evenement.
Ja.
Van hoeveel dagen?
Van 3 dagen. Van 11 tot en met 13 mei in Lab 111. Dat is vlakbij de Overtoom in Amsterdam-West.
Ja, oké. Okay. Ja. En daar willen jullie iets aan toevoegen nu. En daar gaat deze crowdfundactie over.
Ja, dat klopt. Het is Feminist Art Fest 2018 is een multidisciplinair festival. Dat betekent dat we eigenlijk een veelvoud van artistieke disciplines... dat die op ons festival plaatsvinden.
Mm-hmm.
Zoals beeldende kunst is een tentoonstelling. Er zijn DJ's die komen optreden. Maar er zijn lezingen, debatten, workshops. En wat wij ook heel erg belangrijk vinden is dat film... en dan met name documentaires daar ook een plaats krijgen op het festival. En dat is waarom wij bij Voor de Kunst een crowdfunding zijn gestart.
En wat gaan we zien in die documentaires?
De documentaire serie die hebben we al eerder in een soort pilot gedaan... in Huis de Pinto in Amsterdam onder de naam Feminist Art Docs. Dus dat geeft eigenlijk al aan wat een beetje de thema's... zijn, of thema's dus feminisme overkoepelend.
Mm-hmm.
En wat wij gaan zien is, ik kan 3 films noemen die we alvast geselecteerd hebben, namelijk Joy door Miriam Goodman. Dat is een film die volgt een theateracademisch student, Joy de Lima, en dat gaat over het orgasme. Daarnaast wordt de filosoof Khadija Almorabid gevolgd in de film Le Voyage de Khadija. Zij gaat terug naar Marokko en ontmoet daar de vrouwen uit haar familie die haar geïnspireerd hebben. Daarnaast hebben we ook nog andere documentaires, maar dat wordt te lang als ik een goed opzomming geef.
En bijvoorbeeld over het orgasme, wat gaan we daarover zien wat we nog niet weten? Want het is natuurlijk een aanvulling op wat we al kennen.
Ja, natuurlijk is het een aanvulling. Maar wat we gaan zien, of wat eigenlijk bijzonder is aan de serie die wij maken, is dat de makers... en de hoofdpersonen ook aanwezig zijn na de documentaire. Dus wat wij eigenlijk willen doen is het bespreekbaar maken van bijvoorbeeld een thema als orgasme... en daar dan samen op het festival over praten. Op een informele manier, samen met de maker van de documentaire... die daar natuurlijk over heeft nagedacht en die persoonlijke ervaring heeft. Dat het soms lastig kan zijn of dat er een taboe op ligt. En dat willen we met het publiek delen eigenlijk.
Oké, en dat zit ook al in die documentaire dan neem ik aan, hè? Dat is helemaal daarop gericht ook.
Ja, dat is een heel intiem portret van Joy de Lima.
Oké. Okay. Nou heet het feminist, maar het gaat dus ook over andere groepen, andere, laten we zeggen, minderheden of andere dingen die buiten de kanon vallen.
Ja, dat is wel grappig, want eigenlijk de eerste associatie die mensen hebben met het woord feminisme, dat is de strijd om de ongelijkheid tussen man en vrouw, om die te bestrijden eigenlijk.
Mm.
Maar wij zien feminisme eigenlijk als een veel bredere, eigenlijk een overkoepelende term. Je zou ons feminisme kunnen omschrijven als intersectioneel feminisme. Dit betekent eigenlijk dat wij niet, hoe omschrijf ik dat goed? Dat er eigenlijk een kruising is van verschillende onderdrukkende factoren. Zoals bijvoorbeeld gender, zoals etniciteit of ras, zoals klasse. Dat zijn allemaal factoren die in een mensenleven meespelen. En die meespelen in hoe de maatschappij hen ziet. En hoe zij, wat voor kansen zij ook binnen deze maatschappij hebben.
Ja.
Dus als je zegt van het zijn niet alleen maar feministische thema's. Want er zijn ook documentaires over minderheden. Dan zeggen wij eigenlijk dat die onder de term feminisme ook kunnen vallen.
Ja, jullie leggen feminisme veel breder uit dan...
Ja, precies. En we vinden het heel belangrijk om dat ook te benadrukken.
Ja.
Ja.
Is er nou ook zoiets als de female gaze in documentaire? Daar wordt natuurlijk binnen filmwetenschappen ook veel over gepraat, hè? Wat jullie betreft?
Wij vonden dat eigenlijk een hele moeilijke vraag om te beantwoorden. Want female gaze, dat is dan eigenlijk een soort van de tegenpool van de male gaze.
Mm.
Door Laura Mulvey beschreven.
Mm-hmm.
En de male gaze... beschrijft eigenlijk de blik van de maker van een film en van de karakters die in deze film spelen en van de persoon die naar de film kijkt. En het is heel belangrijk om te benadrukken dat deze blik verankerd is in de maatschappij waarin wij leven en waarin de dominante groep, dus de witte, heteroseksuele, cisgender man die ik eerder al beschreef, de norm bepaalt eigenlijk.
Ja.
En wij denken dan dat het eigenlijk te makkelijk gesteld is om te zeggen dat er tegenover dit hele... in de maatschappij verankerde perspectief, de male gaze, om daar dan een female gaze tegenover te zetten. Want de female gaze die heeft eigenlijk niet die, die macht en het in de maatschappij.
Mm.
Dus ik denk wel dat het meespeelt in een documentaire, door wie de documentaire is gemaakt. Als het een vrouw is of een man of een gender non-conforming persoon. Dan speelt dat natuurlijk mee in de persoonlijke ervaring. Maar ik denk niet dat je kan zeggen van dat er naast de male gaze ook een dominante, of nou niet dominant, maar naast de male gaze ook een female gaze bestaat.
Maar is dat eigenlijk niet wat jullie proberen te doen? Om die gazes, om het zo maar te zeggen, die blikken, om die veelzijdiger te maken? Om daar alternatieven voor te laten zien?
Ja, zeker. Maar ja. Ik denk niet dat je dat probleem van die male gaze, of die dominante blik, dat je die uit de weg ruimt door daar iets anders tegenover te zetten. Ik denk dat we de male gaze dieper moeten analyseren. Huh. En daarin, of daar tegenover dan een veelzijdige perspectieven tegenover plaatsen die niet onder één bepaalde noemer van bijvoorbeeld vrouw te passen zijn.
Nee, het kunnen 1000 verschillende verschijningsvormen zijn.
Ja.
En visies daarop.
Ja, dat denk ik inderdaad, ja.
Oké. Waar gaat het geld naartoe, tot slot?
Het geld gaat naar de financiering van dit filmprogramma. Zoals ik al heel kort eventjes gezegd heb, gaan we niet alleen maar films laten zien, maar willen we ook de nadruk leggen op de op het gesprek met het publiek. Daarvoor nodigen we de makers van de documentaires uit, maar ook de hoofdpersonen. Er zijn zelfs workshops die je kan volgen. Er zijn paneldiscussies. Het is eigenlijk veel breder dan een avondje naar de film gaan eigenlijk. En dat is waar we het geld hard voor nodig hebben.
Ja, oké. Okay. Wat wordt jouw eigen rol binnen het binnen de docs?
Binnen de docs, ik denk niet dat ik daar echt een rol in ga spelen. Ik ben de voorzitter van het festival, van de stichting eigenlijk. Ik denk dat ik een soort vliegende kiep ben en het hele festival aan het heen en weer rennen ben met de telefoon in mijn hand.
Ja, oké, om dingen te regelen.
Ja.
Welke titel kijk je het meest naar uit, tot slot?
Ja, ik denk dat ik dat niet echt kan zeggen waar ik het meest naar uitkijk. Ik kijk eigenlijk het meest uit naar het festival als geheel. Welke mensen we kunnen ontvangen die naar het festival toekomen. Mm. Wat voor ervaringen er gedeeld worden. Wat ik ook kan leren van mensen die het festival bezoeken. Dat is eigenlijk waar ik het meest naar uitzie. En niet een film, want die kan ik thuis ook kijken.
Oké, precies. Maar de gedeelde ervaring en het iets toevoegen en bij elkaar verbinding leggen.
Ja, een netwerk creëren, dat is voor ons ontzettend belangrijk. Ja.
Oké, dankjewel. Heel veel succes.
Ja, hartelijk bedankt.
Zoek Feminist Art Fest op voordekunst.nl op en dan kom je ongetwijfeld bij jullie pagina. Dankjewel, veel succes.
Dankjewel.
Je vindt de werken van Bertien en de werken die Danielle hier dus gemaakt heeft en nog af gaat maken thuis, die vind je bij ons op mrmotley.nl. Volgende week zijn we er weer en dan zit hier Bas van den Hurk. Hele leuke gast. Graag tot volgende week.